gaat de dienst beginnen. Deze dienst is eerder opgenomen. En dat was op 13 juli. Twee weken geleden, geloof ik. Toch? Ja, twee weken geleden is deze dienst opgenomen. En wij zenden deze dienst uit omdat we in onze eigen gemeente vandaag een late dienst hebben. En dan vallen we over 12 uur heen en dan hebben we geen zendtijd meer. Vandaar. Goede aandacht bij de dienst en we hopen u straks weer aan de radio te treffen. Live hier vanuit de studio in Berkel.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u, vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst gaan voortzetten door te zingen Psalm 95... De versen 1 en 4 komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Wat verder volgt van Psalm 95, vers 1 en 4. Thank you. Gemeente, we gaan nu luisteren naar de heilige wet van de Heere, de 10 woorden uit Exodus 20 en de hoofdsom die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven in het evangelie. En we zingen daarna als antwoord van Psalm 119, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Dus het 7e vers van Psalm 119. Gemeente, we horen dan nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, dat wil zeggen geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde Jezus: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere bidden om de opening van zijn woord, de verlichting door zijn Heilige Geest. We bidden samen. Heere trouwe God en Vader in de hemel, wij komen u dank zeggen dat u ons hier samen hebt gebracht. Op deze rustdag. Dag die u ons geeft, die u ons gunt om stil te worden. Om tot onszelf te komen, een dag van bezinning, om tot elkaar te komen, een dag om tijd te nemen voor elkaar in het gezin, in de familie en binnen de gemeente, een dag vooral ook om tot u te komen, om thuis te komen bij u in uw huis, op deze plaats waar u woont en werkt, waar u bereikbaar bent, waar we onze handen mogen vouwen, onze gebeden mogen opzenden naar u, maar ook de plaats waar u spreekt tot ons. Heere, geef dat het bij ons mag zijn als die dichter van Psalm 119, dat we vreugde vinden in uw woord, dat we ons verblijden in uw dienst, dat het geen plichtpleging is, dat we hier vanochtend in de kerk zijn, of dat we hier maar zitten alleen op de automatische piloot, het macht van gewoonte, omdat het moest van papa en mama, maar dat we hier zijn vanuit het verlangen naar de ontmoeting met u. U ziet er in ieder geval wel naar uit om ons samen te brengen, om ons te voeden vanuit uw woord. We hebben het al gezongen. Wij zijn de schapen van uw weide. We zijn uw kudde, uw verbondsgemeente. En u wilt ons brengen in de weide van uw woord. Laat dat woord klinken. Het heeft al geklonken in de 10 woorden van uw heilige wet. We hebben gekeken in de spiegel. En als we niet hebben weggekeken, hebben we gezien dat wij mensen zijn die diep voor u in de schuld steken. Dat we uw geboden hebben overtreden. Dat we ook zo vaak nagelaten hebben om u te eren en onze naasten te zegenen. Heren, reken ons niet af op onze ongehoorzaamheid, op onze zonde, op onze nalatigheid. Maar reken ons de gerechtigheid van de Heere Jezus toe, zijn gehoorzaamheid. Vergeeft u ons al onze zonden. En schrijf door uw Heilige Geest, en dat is toch uw vinger, die 10 woorden van uw wet in onze harten, dat we ze doen uit liefde en uit dankbaarheid. Opent voor ons de schrift, spreekt u tot ons, tot ieder van ons, jong en oud, ook tot de kinderen, de kleinste die hier vanmorgen zitten. Dank u wel dat ze er ook zijn. U ziet ze niet over het hoofd. Wilt u geven dat ook de kinderen heel veel uit deze dienst mogen meenemen, maar ook de tieners en de mensen, de kracht van het leven en de ouderen ook onder ons. En ook de gemeente die thuis met ons verbonden is. Zegt u ieder die een bijzondere taak heeft op de orgelbank of de collectanten of de kosten bij al zijn werkzaamheden in en rondom deze dienst, degene die de livestream verzorgt. Heren, laat het een gezegende dienst zijn. Laat alles uitlopen op de eer van u, drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. U die leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit 2 Koningen 5. We lezen de eerste 19 versen, geschiedenis van Naaman, Syriër, die door Elisa wordt genezen. We lezen 2 Koningen 5, de eerste 19 versen. We lezen daar het woord van God als volgt. Naaman, De bevelhebber van het leger van de koning van Syrië was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: "Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen." Toen ging Naaman zijn heer vertellen: "Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken." Daarop zei de koning van Syrië: "Kom en ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen." En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: "Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt." En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: "Ben ik dan God om te doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is." Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: "Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn." Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei: "Zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet in kunnen wassen en rein worden?" Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: "Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn." En daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: "Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar." Maar hij, Elisa, zei: "Zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen." En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei daarop: "Zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan, want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Wanneer mijn heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven." Toen zei hij tegen hem: "Ga in vrede." Dit is het woord van God en zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook bewaren. Amen. Gemeente, voordat we samen gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, zingen we Psalm 146, de versen 2 en 3. Vest op prinsen geen betrouwen. En ook het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. De tekst voor de prediking is 2 Korinthe 5, 10e vers. 2 Korinthe 5, vers 10. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Dat is de tekst voor de prediking. Ik heb als thema boven de preek gezet, een bevelhebber leert gehoorzamen. Bevelhebber leert gehoorzamen. Gemeente, eerst maar even een vraag aan de jongens en meiden. Ben je wel eens ziek? Ik denk het wel, hè? Jullie zijn vast allemaal wel eens een keer ziek. Iedereen is wel eens ziek. Soms dan valt het mee, je hebt een beetje verhoging en je moeder zegt, nou blijf vandaag maar thuis. Want volgens mij heb je een griepje. Nou, dat is leuk. Je hoeft niet naar school, maar je hoeft ook niet naar bed. Hè? Zo wil je altijd wel ziek zijn. Nou, soms is er meer aan de hand. Je hebt het benauwd, je hebt hoge koorts en je moet voortdurend hoesten. En papa en mama die vertrouwen het toch niet helemaal. En ze zeggen, maar nu moet je naar de dokter toe. En die dokter die gaat je onderzoeken. Hè? Hij legt een stethoscoop op je borst. Dat is zo'n koud metalen ding waarmee die kan luisteren naar geluiden in je lichaam. En de dokter zegt, nou, ik denk dat het een beginnende longontsteking is. En wat doet hij dan? Dan schrijft hij een medicijn voor. En hij zegt, dit pilletje moet je 3 keer per dag voordat je eet, moet je innemen. Met een beetje water. En wat doe je dan? Dan luister je naar die dokter, toch? Dan zeg je niet, die man die heeft het verkeerd. Die kleine pilletjes, die helpen echt niet. Daar word ik niet beter van. Ik kan beter buiten heel hard gaan rennen. Of een heleboel cola drinken. Nee, zo dom ben je natuurlijk niet. Als je ziek bent en de dokter die schrijft je een recept uit. Die schrijft je medicijnen voor. Dan luister je naar die dokter. Nou, vanmorgen maken we kennis met een man die wel zo dom was dat hij tenminste eerst niet naar de dokter wilde luisteren. Terwijl die man toch echt heel ziek was. En die man die heet Naaman. En dat is, gemeente, niet de eerste, de beste. Hij is de opperbevelhebber van de Syrische strijdkrachten. En de schrijver van het boek Koning, u hebt het al gemerkt bij het meelezen, die komt eigenlijk woorden tekort om hem aan ons te introduceren. Hij was aanzienlijk, hoog van aanzien, een strijdbare held. Heb je het beeld een beetje voor je? Een man met een machtige uitstraling, geslaagd in het leven, beroemd en geëerd, want hij had juist een paar veldslagen gewonnen. Met de hulp van God, hè, dat staat er wel bij. Maar hoe dan ook, hij was als een oorlogsheld teruggekeerd in zijn eigen land. Hij stond hoog op de maatschappelijke ladder. Die man had echt alles. Dure woning, mooie vrouw, huis vol personeel, belangrijke relaties. Zelfs de koning hoorde bij zijn vriendenkring. Alleen, er was 1 dingetje. Hij was melaats. Het is het laatste woord van vers 1. En na al die prachtige woorden over deze aanzienlijke man staat er plomp verloren als laatste woord met Zora. Melaats. En dat haalt al het andere onderuit. De vertalers van de HSV die hebben het woordje maar toegevoegd, hè, om de tegenstelling aan te geven met wat daarvoor staat. Het staat schuin gedrukt in je bijbeltje, dat betekent het staat niet in de grondtekst. Vertalers hebben toegevoegd, metzora. Welke ziekte dat dan precies is geweest, dat weten we niet, een of andere huidaandoening. De nieuwe bijbelvertaling heeft huidvraat. Nou, dat klinkt niet prettig. Een hele nare, vieze ziekte. Een aandoening die je huid en je vlees gaandeweg opvreet. Echt een ramp als je daardoor wordt getroffen. Je voelt je een wrak. Ten dode opgeschreven. Je voelt je vuil en afstotelijk voor iedereen. En zeker ook voor God. Want ja, binnen Israël kreeg je met een dergelijke ziekte het etiket onrein opgeplakt. In zo'n toestand kun je niet bij God aankomen. Je bent niet welkom in de tabernakel of in de tempel. Je moet zelfs het contact met mensen moet je vermijden. En hoe gaat het dan als je zo'n kwaal hebt? Nou, je probeert die vuile plek op je huid zo lang mogelijk uit het zicht te houden, door je huid te bedekken met kleren. En dat heeft Naaman vast ook gedaan. Moet je je voorstellen, een man die er altijd fantastisch uitzag, in een prachtig uniform. Maar onder dat uniform had hij een geheim. En dat was: ik ben melaats, onrein, afgeserveerd. Naaman, die naam betekent de liefelijke, de schone. Het is de mannelijke vorm van Naomi. Betekent eigenlijk hetzelfde. Maar dat is de vrouwelijke vorm. Naaman betekent dus de schone, de aantrekkelijke. Maar hij had de lelijkste van alle kwalen. Melaats. Kijk, hij heeft als generaal van Syrië in zijn leven heel wat overwinningen behaald. Heel wat vijanden verslagen. Maar nu is hij een vijand tegengekomen tegen wie hij het moet afleggen. En ik denk dat hij al zijn militaire onderscheidingen graag had ingeruild om beter te worden. Je gezondheid gaat je toch boven alles. Maar, helaas. Dat is zeg maar de schaduwkant van het leven. En als je goed naar mensen kijkt, ook anno nu, dan ga je het zien. Er is altijd een maar. De meest succesvolle mensen, de mensen in de spotlights, waar ze over schrijven in de bladen, die met Eva Jinek aan tafel zitten, de BN'ers, de mensen in de quote 500, de top 500 van rijkste Nederlanders, de mensen met honderdduizenden volgers op Instagram. Je kijkt misschien met jaloerse ogen naar zulke mensen. En je denkt, was ik maar zo rijk, was ik maar zo beroemd, was ik maar zo sportief, was ik maar zo succesvol, was ik maar zo gelukkig als zij. Maar je moet door de schone schijn heen kijken. Het geluk blijkt maar een heel dun laagje vernis. Er is altijd een maar. In het leven van ieder mens is er wel een maar. Een conflict, een verlies, een verslaving. En vergeet niet het grote maar in ieders leven. Onze schuld voor God. Misschien is dat wel uw leven, jouw leven. Dat je moet zeggen, het is allemaal fijn. Het gaat allemaal perfect. Met mijn huwelijk, met de kids, met mijn werk. Ik geniet met volle teugen. Vakantie bijna aangebroken. Maar met alles wat ik heb, loop ik nog onder die ene last. De last van mijn schuld voor God. Heb ik geen vrede met God? Ben ik geestelijk nog onrein en daardoor gescheiden van God? Het is nog donker in mijn ziel. Dat is erg. Als dat ene nodige je ontbreekt. Weet je, dan kun je het eigenlijk nog beter andersom hebben. Hè? Dan kun je beter zorgen hebben. Pijn, verdriet. Met dat andere maar. Maar de Heer zal uitkomst geven. Met alles wat ik ben kwijtgeraakt, dit weet ik dat de Heere met mij is. Wat er ook tegen is, God is voor mij. Naaman, hij moest leven met dat grote maar in zijn leven. Zijn leven is ingestort. Wie kan nog iets voor hem doen? Het is hopeloos. Nee, toch niet hopeloos. Er is doen aan. En dat hoort Naaman uit een verrassende hoek. De reddende stem komt voor Naaman uit de keuken. Uit de keuken. Er is namelijk een nieuw dienstmeisje. Ze is bij Naaman in huis gekomen. Een buitenlands meisje. Joods meisje. En ze is daar in het huis van Naaman niet als au pair. Ze is tot slaaf gemaakt. Op een plundertocht in Noord-Israël hebben Syrische roversbenden haar gekidnapt. En misschien heeft Naaman haar ergens op een of andere slavenmarkt op de kop getikt. Als slavin moet ze, zo stel ik me voor, allerlei huishoudelijke taken verrichten. Eten koken, de was doen, de vrouw van de Aman assisteren bij het aankleden en het uitkleden. En misschien was dit meisje van hooguit 15 jaar erop uitgestuurd om wat medicinale zalf te gaan kopen voor haar meester. En als ze thuis komt, dan geeft ze het aan haar meesteres. Die gaat die zalf smeren op de schilferende huid van haar man. Maar helpen doet het niet. Niets helpt. Er zijn al zoveel dokters langs geweest en ze hebben al zoveel gebeden. Nee, niet tot de Heer, niet tot de God van Israël, maar tot de goden van Syrië. En vooral tot Rimmon, die God als de machtigste. Maar die goden, die kunnen niet helpen, die bestaan niet eens. Het meisje geeft de zalf aan Naamans vrouw. En die zegt, het zal wel niet helpen, kind. Niets kan mijn man nog beter maken. En dan zegt dat meisje, was uw man maar in mijn land, het land waar mijn vader en mijn moeder wonen, in Samaria. Want daar is een profeet en die zou uw man van zijn melaatsheid genezen. Want die man die kan wonderen doen. Want God geeft hem kracht. Onze God is heel machtig. Vindt u dat niet bijzonder wat dit meisje doet? Het is maar een eenvoudig meisje, ze is niet belangrijk. We weten niet eens hoe ze heet. Maar dit naamloze slavinnetje speelt in deze geschiedenis een hoofdrol. Het is een schat van een meid, vind je niet? Moet je voorstellen. Je wordt hardhandig bij je ouders weggeroofd. Je leven wordt in één klap onderuit gehaald. Je toekomstdromen die verdwijnen als sneeuw voor de zon. En je kunt je voorstellen dat dit meisje vol zal zitten met wrok en met haat tegen haar ontvoerders en ook tegenover Naaman. Dit meisje is een slachtoffer van mensenhandel, verhandeld als een stuk koopwaar. En zo komt ze bij Naaman in huis, innerlijk gedeukt en verwond. Zou toch heel begrijpelijk zijn als ze zou zeggen, net goed dat die naarling ziek is. Schotstraf over zijn leven. Maar nee, dit meisje gunt ondanks alles haar meester het allerbeste. En ze wijst hem op de profeet Elisa. Ik zal u eerlijk zeggen, ik weet niet of ik dat gedaan zou hebben. Iemand helpen door wie je wordt uitgebuit. Zou jij zo iemand een goede dokter aanbevelen? Maar dit meisje is een wegwijzer naar de God van Israël. In een heidens omgeving heeft ze als tienermeisje het geloof in God behouden en daar getuigt ze van. En zo is een voorbeeld voor ons en tegelijk ook een aansporing. God kan iedereen gebruiken om de boodschap van zijn liefde bekend te maken. Klein en groot, theoretisch en praktisch opgeleid, introvert en extravert, maakt niet uit. Het slavinnetje is op een plek terechtgekomen die ze zelf nooit had uitgekozen. En juist daar wordt ze getuige van haar God. Ik wil maar zeggen, getuige zijn, dat begint gewoon dichtbij huis. Ik weet niet of dit meisje gezocht heeft naar een geschikt moment om over die profeet Elisa te beginnen. Maar toen de gelegenheid zich maar even voordeed, deed ze haar mond open. En dan spreekt ze geen grote woorden, ze houdt geen lange preek. Ze noemt niet eens de naam van God. Maar ze wijst Naaman wel in de juiste richting. Ze geeft een prachtig voorbeeld van wat Jezus zegt in de bergrede. Heb je vijanden lief. En blijkbaar is ze, ondanks alles wat er overkomen is en wat er aangedaan is, is ze toch bewogen met Naaman. Ik zou willen vragen aan u en aan jullie. Kijk jij zo naar mensen om je heen? Zijn er in uw of in jouw omgeving geen mensen die zo'n richtingwijzer heel goed kunnen gebruiken. Een richtingwijzer naar de God van Israël, naar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naaman is ten dode opgeschreven. Maar dat geldt toch voor iedereen die de levende God niet kent. Die mensen uit je familiekring, die collega op het werk, die klasgenoot van jou. Ze moeten in aanraking komen met de Heer Jezus. Ze moeten in aanraking komen met zijn bloed. Dat is getuigen. Dat is niet met allerlei argumenten iemand overhalen om te geloven. Getuigen, dat is anderen zetten op het spoor van God en van zijn woord. Naaman wordt gered door een tiener. Want haar meesteres die luistert naar haar. En Naaman luistert ook. En het leidt er allemaal toe dat de koning van Syrië Naaman naar Samaria stuurt. Met een uitgebreide delegatie. En een schat aan goud en zilver en dure kleren. Maar opvallend, hij stuurt Naaman niet direct naar Elisa toe. Maar hij stuurt hem naar zijn collega koning Joram. Hij gaat ervan uit dat die Elisa opdracht zal geven om Naaman te genezen. Maar Joram krijgt de schrik van zijn leven. Als hij hoort dat er een delegatie uit Syrië is gearriveerd, moet je je voorstellen, zo'n hooggeplaatste militair uit het buurland staat opeens bij je op de stoep aan de deur van je paleis. Kijk, op dat moment was de vrede tussen Israël en Syrië, maar het was geen stabiele vrede, het was eerder een wankele wapenstilstand. En als Joram de brief van zijn collega uit Syrië leest, dan slaat de schrik hem helemaal om het hart. Ja, wat zal er in die brief gestaan hebben? Ik denk iets in de trant van, geachte collega, ik stuur hierbij generaal Naaman naar je toe en ik zeg het je maar in vertrouwen, de beste man is melaats. Je kunt het nog niet zien, maar helaas is het zo. En ik stuur hem met de bedoeling dat jullie in Samaria hem snel genezen. Je hoeft het niet gratis te doen. Kijk maar naar de schatten die hij bij zich heeft. En ik hoop van harte dat je de man kunt genezen. Stel me niet teleur. Met vriendelijke groet, je collega, koning Ben-Hadad II van Syrië. De gemeente, door dat briefje raakt koning Joram helemaal in paniek. Hij scheurt zijn kleren en hij roept het uit. Dit moet een valstrik zijn. Mijn collega in Syrië zoekt een smoes, een aanleiding om een oorlog te beginnen tegen mij. Hoe moet ik die generaal van hem genezen? Ik ben toch niet God? Maar dan hoort Elisa de profeet van de komst van Naaman en van de uitbarsting van koning Joram. En hij biedt vrijwillig zijn diensten aan. En hij zegt, stuur die man uit Syrië maar naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En zo komt Naaman bij de profeet. Hij parkeert zijn dure wagen voor het huis van Elisa. En Naaman heeft vast gedacht, die profeet die zal het wel een hele eer vinden dat zo'n belangrijke man als ik bij hem kom. Hij zal wel snel naar buiten komen en diep voor mij buigen. En dan zal hij bidden tot zijn God. En dan zal hij met zijn hand over de zweer strijken. Kijk, daar gaat de deur al open. Maar het is niet Elisa die naar buiten komt. Het is een knecht. En die komt alleen maar een boodschap afgeven. Meneer, u moet zich 7 keer wassen in de rivier de Jordaan. Dan bent u beter. En dan gaat de deur weer dicht. Tot ontsteltenis van Naaman komt Elisa niet eens naar buiten. Hij krijgt niet die persoonlijke behandeling die hij had verwacht. Alleen maar een bevel. Ga je wassen 7 keer in de Jordaan. En Naaman is woest. Wat is dit nou voor een behandeling? Die profeet neemt niet eens de moeite om naar buiten te komen en dan die domme opdracht. Moet ik me gaan wassen in de Jordaan, zo'n klein modderig stroompje? In Syrië zijn veel mooiere en zuiverder rivieren. Ik ga niet kopje onder in die vieze Jordaan. Geen denken aan. En hij zegt tegen zijn knechten: keer de wagen maar, we gaan terug naar huis. Naaman voelt zich diep vernederd. Hij had verwacht dat de profeet heel zijn palet aan rituelen op hem zou loslaten. Bezweringen, gebeden, met de hand strijken over de aangedane plekken. Maar niets daarvan. Alleen maar een bevel op afstand. En Naaman past ervoor om te doen wat Elisa zegt. Ja, hij wil wel genezen worden, natuurlijk wel, maar dan op zijn eigen manier. Zoals hij zelf had gedacht. Maar gemeente, als Naaman rechtsomkeert wil maken, dan zeggen zijn chauffeurs: meneer, doe het nou maar. Kijk, als die profeet nou iets heel moeilijks aan u had gevraagd, dan had u het ook gedaan. En u alleen maar wassen. Doe dat nou. Wat is eenvoudiger? Is een paar keer bukken in het water nou te veel gevraagd? En dan heeft Naaman zich gewonnen. Hij stapt uit zijn dure rijtuig. Hij doet zijn deftige uniform doet hij uit. De medailles gaan af. Het zwaard gaat af. Naaman, die man van hoog aanzien, die strijdbare held. Hij heeft niets meer om het lijf. En zo daalt hij af in het water. En hij duikt onder in de Jordaan. Hij zal wel een vies gezicht getrokken hebben. Bah, wat een vies modderig stroompje. Nou, vooruit dan maar. Eén keer kopje onder. En nog een keer. Maar er zit nog altijd zweren aan zijn armen en benen. Dan de derde keer kopje onder. En ook de vierde keer. Maar hij is nog altijd ziek. De vijfde keer, de zesde keer. Maar er is nog steeds geen verandering. Zie je wel, die Elisa is een bedrieger. Nog een keer, de zevende keer. En als Naaman dan boven water komt, dan kijkt hij naar zijn armen en naar zijn benen. Ze zijn schoon. Geen zweer meer te zien. Zeven keer moet Naaman kopje onder. Niet zes keer. Bij zes keer was Naaman niet genezen. En die jongens en meisjes die weten het wel. Hè? Zo ging het ook bij de verovering van Jericho. Hè? Hoeveel dagen moesten de Israëlieten om de stad heen lopen. Om de muren te laten instorten. 7 dagen. Met 6 dagen om de stad lopen. Waren de muren in ieder geval. Die stonden nog recht overeind. Pas bij de 7e keer stortten ze in. Gemeente, geloven. Hè? Geloven, dat is niet half doen. Of zo ongeveer doen wat God zegt. Geloven, dat is helemaal vertrouwen op wat de Heere tegen je zegt. Geloven, dat is gehoorzamen. En dat moet Naaman leren. Een bevelhebber moet gehoorzamen. En als hij gehoorzaamt, dan wordt hij genezen. Volkomen. Zijn huid is als die van een kleine jongen. Alle lelijke plekken zijn weg. Overal heeft zijn huid weer een gezonde kleur. Naaman is genezen van zijn melaatsheid. Genezen ook trouwens van een nog veel ergere kwaal, van zijn hoogmoed. Hij was gewend om bevelen uit te delen en gediend te worden. Maar hij leert bukken en gehoorzamen. Valt het u op dat Naaman zichzelf in het vervolg van deze geschiedenis 4 keer een dienaar noemt tegenover Elisa? Want hij keert terug naar de profeet. De genezing maakt Naaman enorm dankbaar. En eerst wil hij de profeet met geschenken overladen, maar Elisa weigert pertinente geschenken aan te nemen. Niet hij, maar de Heere heeft Naaman genezen en de Heere die schenkt zijn genade gratis. Maar nog belangrijker is wat Naaman zegt. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan alleen hier in Israël. Naaman gaat wel heel ver in zijn belijdenis. Op de hele aarde geen God dan in Israël. In een eeuw, in een tijd dat veel godendom heel normaal was. Geen God dan alleen in Israël. Hoe bijzonder is dat? Een heiden die ervoor uitkomt dat er maar één God is en dat is de God van Israël. Een heiden die de kernbelijdenis overneemt van het Joodse geloof. Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat betekent de Heere is de enige. Gemeente 2 Koningen 5. Het is een heel bijzondere geschiedenis. Een bevelhebber die gewend is bevelen te geven, leert gehoorzamen. En dan maak ik maar even de overstap naar vandaag. Dat geldt vandaag ook zo. Want we lijken wel wat op Naaman. Vindt u niet? Of heb jij je niet in hem herkend? We zijn allemaal bevelhebbers, hè, in ons eigen leven. Mondig. Autonoom. We houden graag de touwtjes in handen. We houden graag zelf de regie. Ik ben de baas in mijn eigen leven. Ik vind, ik wil, ik moet. En dat verandert echt niet wanneer we een kerk binnenstappen. We hebben ook onze eigen gedachten over wat geloven is en wat bekering inhoudt en hoe je vrede vindt met God. En de een die zegt, ja, als je nou netjes leeft. En de ander vindt dat je wel iets bijzonders moet voelen, iets bijzonders moet meemaken. En een derde vindt dat je een passend bekeringsverhaal moet vertellen. Maar gemeente, dat is nou precies wat je in de kerk mag afleren. Bevelhebber zijn. In de kerk mag je leren luisteren. Geloven begint met luisteren naar wat God tegen je zegt. God werkt niet door magische krachten. God komt in een profeet die zich niet eens laat zien. Hij komt vandaag naar u en naar jou toe in een preek, ja, die je deze zondagmorgen hoort. Dat wil zeggen, God komt naar ons toe in een eenvoudig woord dat om gehoorzaamheid vraagt. Ik hoor vaak mensen zeggen in mijn eigen gemeente, dat zal hier in Blijswijk niet anders zijn. Ik hoor vaak mensen zeggen dat geloven zo moeilijk is. Misschien heb je dat ook wel eens gezegd tegen de ouderling op huisbezoek of tegen de dominee. Geloven is zo moeilijk. Is dat echt zo? Is geloven echt zo moeilijk? Je kan ook zeggen, het is heel eenvoudig wat God van ons vraagt. God wil ons het allerbelangrijkste in ons leven geven. Genezing van ons leven. Vergeving van onze zonden. Zonder dat we daar een bijzondere inspanning voor hoeven te verrichten. Je hoeft geen lange pelgrimstocht te ondernemen. Je hoeft geen kolossaal bedrag op te hoesten. Je hoeft geen grootse prestaties voor God te leveren. God vraagt om iets heel eenvoudigs. Hij geeft u en jou vandaag een dringend advies. Dit advies. Om te knielen. Om te bukken. Overgave. Ja. U wil het anders. En ik ook hoor. U zegt misschien, ik wil wel 10 keer godsdienstiger zijn dan ik nu ben. Bidden, Bijbel lezen, me inzetten voor de kerk, alle regels volgen. Maar overgave aan u? Nee. Knielen voor u? Nee. Ik geef me niet voor 100% aan u over. Ik vertrouw u toch niet helemaal. Ik geef mijn autonomie niet op. Gemeente, dat moest Naaman nou net doen. Hè? Hij moest knielen, hij moest afdalen in de Jordaan. Vond hij maar niets. De Jordaan vond hij maar niets. Terwijl de rivier zo bijzonder is. Ja, ik weet niet, het is inderdaad maar een modderig, klein modderig stroompje. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent, ik ben er verschillende keer geweest. Stelt inderdaad niks voor. En toch een bijzondere rivier. Door de Jordaan trok het volk Israël het beloofde land binnen. En weet je wat de Jordaan nog meer bijzonder maakt? Daar is onze heiland gedoopt. Daar is de Heer Jezus kopje onder gegaan. Hij was de enige. Hè? Hij was de enige die niet in de Jordaan hoefde af te dalen. Hij was de enige die de doop van Johannes niet nodig had. En daarom weigerde Johannes om hem ook te dopen. Maar Jezus is zo anders naar Aman. Voor de Heer Jezus was het niet te min om af te dalen in dat verontreinigde water van de Jordaan. Het badwater van onze zonden. En tegen Johannes zegt hij, zo moeten we Gods gerechtigheid vervullen. Jezus wist, dit is wat God van mij vraagt. En hij gehoorzaamt. Hij wil zich verontreinigen met onze zonden. En daarvoor hangen aan het kruis. Gemeente, bent u opgelopen tegen dat grote maar in uw leven? Ook vandaag kun je hebben wat je hart begeert, geslaagd zijn, succesvol zijn, maar er is een ziekte waar we allemaal aan lijden. Een ziekte die niemand genezen kan, de beste dokter niet, alleen God. En hij heeft daarvoor ook maar één medicijn. Het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. God wil je leven genezen, hij wil je rein maken. Hij wil niets liever doen dan dat. Daar hoef je niet iets heel moeilijks voor te doen. Het moeilijkste heeft God al lang gedaan. Hij gaf zijn eigen zoon, het lam van God, geslacht voor onze zonden. Jezus wilde afdalen in de Jordaan. Jezus wilde verhoogd worden aan het kruis. Paulus heeft het over de dwaasheid van het kruis. Dat kun je toch niet geloven, dat God op die manier redding geeft. C.S. Lewis die zegt, er is niets aan het evangelie wat ik zelf bedacht had kunnen hebben. Inderdaad. Gemeente, God geeft je vanochtend een bevel vol liefde. Hij zegt, ga je wassen. Hoe doe je dat? Ga naar je binnenkamer. Of welke plek in huis je ook maar hebt en reserveert voor de omgang met God. Kniel voor God, vouw je handen. En als je niet weet wat je bidden moet, bid dan Psalm 51 maar. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En je zult merken dat er een God in Israël is die ook de Vader is van Jezus Christus. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen als antwoord op de prediking van Psalm 51, het vierde vers. Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop.